Lady in blue, what do you do?
The world after.
Lady in blue, where's the money? The lady in blue, world after. Where's the money?
Welkom bij de zesde aflevering van The World After. Where is the money? By the lady in blue. Wat is de toekomst en hoe kan je daar als bedrijf op inspelen? Er zijn een heleboel ontwikkelingen die we soms moeilijk kunnen accepteren, maar die ontzettend belangrijk zijn om te begrijpen, want in de toekomst ligt ook de toekomst van onze bedrijven. We moeten namelijk daar functioneren en geld maken. De gevolgen van de toekomstige trends, het klinkt altijd een beetje oppervlakkig, maar het is gewoon de toekomstige maatschappij, die moeten we begrijpen, want daar liggen onze klanten en ook de mentaliteit van de toekomst bepaalt ons interne team. Dus, en we hoeven maar even terug te kijken naar de geschiedenis, dan begrijpen we heel goed dat de mentaliteit van de mensen in onze bedrijven en van de klanten compleet anders waren. Hoeven we maar 10, 20, 100, 1000 jaar voor terug te gaan en we weten het. Dus het is echt heel, heel belangrijk en zeker niet oppervlakkig. En bedrijven die denken, maar wij doen niet mee aan trends, wij zijn klassiek, ook voor hun geldt het. We gaan het hebben over eentje die al een tijd speelt, maar nog steeds heel erg belangrijk is. En dat is cool to be old. En dat heeft heel veel interne en externe gevolgen voor bedrijven. Mogelijkheden vooral. Maar soms betekent het ook dat bepaalde producten juist niet meer gaan. Daar gaan we het over hebben. En ik ga uitleggen hoe je zoiets signaleert. Ik heb dat al 2012, 2010 geloof ik gezien. Het is nog steeds gaande. Hoe zie je zoiets? En hoe kan je dat vertalen naar jouw bedrijf? Ik begin met hoe signaleer je zoiets? Nou, ik woonde destijds in Italië en zaterdag was er dan altijd een hele mooie bijlage van de krant. Dat vond ik heerlijk om te zien. En in één keer zag ik daar een foto van een kok, een vrouw. En want cool to be old is heel erg belangrijk, juist voor de vrouwen. Want oude mannen die konden altijd al mee in het bedrijfsleven en die werden gerespecteerd. Maar oude vrouwen, dat was echt no way. Maar het geldt ook wel een beetje voor de mannen, maar vooral voor de vrouwen, omdat dat echt niet geaccepteerd was. En ik zag in dat tijdschrift, ik zie het plaatje nog precies voor me, een wat oudere vrouw, laat maar zeggen 60. En die, het was een hele mooie zwart-wit foto en ze stond daar gewoon zijnde haar leeftijd, vrij raw, maar niet extreem. Met een hele rij opgestapelde grote pannen, zo hoog als de schouders bijna. En zij was een kok en die werd dus bekend op een oudere leeftijd. En ik dacht, hey, hier is iets gaande en dan ga je denken. Eigenlijk wat er aan de hand was, is dat mensen op een oudere leeftijd niet meer bekend gingen worden. Dus er waren wel oude mensen die nog steeds bekend zijn. Bijvoorbeeld Mick Jagger. Maar dat was echt vanwege het feit dat hij als jongere al bekend werd en gewaardeerd. En dat bleef dan doorgaan in zijn geval. Het is niet altijd zo, maar in zijn geval wel. Maar op een oudere leeftijd bekender worden, dat kon eigenlijk niet. En dat had ermee te maken omdat oud sowieso niet geaccepteerd was. Dan was je gewoon out of the running. En dat geldde ook voor ons leven. We wouden niet oud zijn, want dan zat je in een bejaardentehuis. En dan zat je achter de geraniums en het was oninteressant. En nou ja, dat stuk eigenlijk. Nou, en dan voel ik van, hey, er is iets aan de hand. En dan ga ik op meerdere plekken kijken. En dan, ja. En toen ben ik eigenlijk verder gaan denken. En wat is er eigenlijk aan de hand? En ik reflecteer altijd een beetje met mode en fashion. En dat is omdat dat een heel mooi spiegelbeeld is. En ook al zitten jullie misschien niet in de mode, iedereen kleedt zich iedere dag. Ik ken eigenlijk niemand die bloot naar zijn werk gaat. Dus het is ook iets heel toegankelijks. Dus je probeert het ook te zien als iets van, hey, die mode die spiegelt. En begrijp het verhaal naar aanleiding van die mode. En eigenlijk, wat we zien is dat het schoonheidsideaal, daar denken wij altijd van dat het gefixeerd is. Zo van, wat wij nu mooi vinden, dat is mooi. Maar dat is helemaal niet zo. Dus dat is eigenlijk de eerste ding dat je moet gaan begrijpen. Het schoonheidsideaal, en eigenlijk, ik vergeet er bijna eentje, dat kunnen we heel goed zien door bijvoorbeeld een Duitse kroes te nemen en daarnaast een ongeveer even oude vrouw te zetten op een Rubens schilderij. Nou, Duitse kroes, helemaal strak en weet je, dat was al heel erg het schoonheidsideaal. En Rubens vrouwen, allemaal een beetje dikker, wit, een beetje gebobbeld, een beetje cellulitis, laat maar zeggen. En als je die twee naast elkaar zet, dan zie je al van, hey, hoe ze in de tijd van Rubens naar schoonheid keken, was al heel anders dan nu. En als je dat beseft, dan besef je ook dat het schoonheidsideaal kan veranderen. En dat is een hele belangrijke om te realiseren. Van hey, het is geen constante factor, maar kan veranderen. Nou, wat er eigenlijk aan de hand was, is dat het schoonheidsideaal van de laatste, nou, 20, 30 jaar, het is een beetje een gokje, maar was ongeveer tussen de 16 en de 25, sommigen zeggen 27, maar dat maakt niet zo heel veel uit, was dus heel erg jong. En dat was jong, krachtig, had ook te maken dat we dat ouder niet wouden zijn, wat ik net zei, en natuurlijk ook rimpelloos. En we leefden in één keer in een tijd dat we dat ook konden maken. Want we hadden namelijk in één keer plastische chirurgie en botox, waardoor we onszelf konden omtoveren naar dat ideaal. En dat ideaal was ongeveer de Barbie. En dat gingen we ook doen. Dus we gingen ons allemaal inspuiten met botox. En we gingen ons gewoon laten opereren om dat beeld te creëren. En dat is eigenlijk wel een van de eerste keren dat dat kon. En we gingen dat een beetje doen. En het was ook wel een beetje verslavend. Dus we gingen dat steeds meer doen. En daar ontstonden eigenlijk hele vreemde figuren uit. Die aan de ene kant, en daar zit een contradictie in, heel erg op elkaar gingen lijken. Dus allemaal een beetje die Barbie, dat strakke en noem maar op. En aan de andere kant ging het allemaal uit proporties. Dus bijvoorbeeld de borsten, dan heb ik het even buiten het hoofd, hè, maar de jukbeenderen werden te groot. De bovenlip werd veel te groot. Het werd allemaal te strak. De ogen werden veel te wijd. Zeker bij oudere mensen werd dat bovenooglid weggesneden. En dan kreeg je zo'n hele strakke open blik. Te grote tieten, te grote borsten, te grote billen. Dus heel erg uit proporties eigenlijk ook. En de eerste personen die daar heel erg in door waren gegaan, die kwamen er ook. En bijvoorbeeld was dat Donatella Versace. En dat je echt denkt van, ja, jeetje zeg, je zult maar zo geboren zijn. Maar dat was dus gemaakt. En het was eigenlijk, is dat een beeld wat eigenlijk heel erg lelijk is. En dat we dat ook al een beetje gingen zien van, wow, dit kan echt niet. Maar ook bijvoorbeeld een Goldie Hawn. En een heleboel voorbeelden zijn er als je daarna gaat kijken, dat je denkt van, wow, dit is echt helemaal niks. Nou, dat ging samen met een tijd dat vrouwen meer geaccepteerd werden in het beroepsleven. Dus ook goede functies hadden nog steeds op oudere leeftijd. En dan krijg je dat die spiegel die we altijd hebben met mensen, was in één keer niet meer een oudere vrouw zit achter de geraniums in het bejaardentehuis, maar bijvoorbeeld een oudere vrouw zit ook nog steeds als hoofdredactrice front row op een fashion show. En dan, dan gaan die dingen samenlopen. Dus aan de ene kant blijkt dat een oude vrouw gewoon nog kan functioneren, bijvoorbeeld in het beroepsleven. En aan de andere kant, dus dat is die acceptatie al van een oudere leeftijd in dat beroepsleven. Er was een economische crisis, dus ze werkt ook allemaal langer, enzovoort, enzovoort. En tegelijkertijd zag je dus mensen die geforceerd jong bleven, maar dat werd heel erg overdreven en eigenlijk niet acceptabel. Zoals het dus een Donatella Versace. En dat, het gevolg daarvan is dat we dus aan de ene kant weten, oké, ook op oudere leeftijd kunnen we nog heel veel dingen doen. En aan de andere kant, en zo willen we het niet met te veel botox en plastische chirurgie. En dan krijg je in één keer, oké, dan hebben we liever een vrouw die mooi oud is geworden, of wel natuurlijk oud. En dan krijg je dus in één keer die acceptatie van die rimpel. En is het dus niet zo dat als jij een rimpel hebt, dat je niet meer in de maatschappij kan meedraaien. En dat opent de weg naar de trend. Cool to be old. En dan ga ik nog een kleine vergelijking maken met, om te laten zien dat het eigenlijk heel toegankelijk is. Nog een plaatje wat ik zag in de bijlage van de NRC. En dat was een Afrikaanse dame. En ze had, had een ontbloot bovenlijf. Ze had rimpels. Ze had hangborsten. Een soort kettingje onder buik. En het was echt, toen was de bijlage van de NRC nog groot. Het was echt zo'n hele mooie foto's waarvan ik dacht, alle klassieke lezers van de NRC die zeggen, oh, prachtig, zo'n Afrikaanse vrouw. En dat terwijl ze zelf, als ze dus die hangborsten hadden en die rimpels, er iets aan lieten doen. Dus eigenlijk geeft het aan, want het is heel raar. We gaan dus zelf, willen we dat oud beeld niet, maar ergens anders in Afrika vinden we dat heel mooi. Of wat we heel 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, vonden we die oude Franse mannetjes en vrouwtjes op stoeltjes en bankjes buiten allemaal zo mooi. Dan vonden we het in één keer wel mooi. En ik noem dat voorbeeld om aan te geven, jongens, dit ligt veel dichter bij jullie acceptatie dan jullie misschien nu denken. Nou, dan hebben we dus gezien, cool to be old. Nu komt de kern. Where is the money in the future? Waar wij moeten gaan functioneren.
Where's the money?
En ook hoe, en dat heeft ook met geld te maken in de toekomst. Hoe gaan we onze teams intern vormen? Want onze teams, die moeten het gaan doen voor ons. Die moeten de strategieën uitzetten, de concepten bedenken. Dus ook dat is heel belangrijk om te zorgen dat die meegroeien met de maatschappij, met de mentaliteit van de maatschappij en de mogelijkheden. Of sterker nog, in dit geval, beperkingen, namelijk geen oude mensen in je team, eruit te halen. Want met die oudere mensen erin ben je veel krachtiger. Dus we gaan beginnen met intern. We hadden allemaal de neiging om allemaal jonge mensen in ons bedrijf te willen hebben. Startups waren hartstikke populair. En als jij een sollicitatie uitzette, was het eigenlijk heel normaal dat je een jong, ambitieus, potentievol iemand zou kiezen. Oudere mensen, daar wou je liever vanaf. En zo snel mogelijk, want die konden niet mee met de tijd. Dat is misschien, in technologische ontwikkelingen zitten best wel stukjes dat oudere mensen moeilijk meegaan. Dat wil ik echt niet ontkennen. Maar als je een team hebt, is eigenlijk als een familie, daar heb je alle componenten nodig. Dus je hebt mensen nodig met weinig ervaring, mensen met veel ervaring. Op het gebied van vrouwen wil je misschien mensen, vrouwen hebben die al wel ervaring hebben in het kinderen krijgen, zodat die de jongeren kunnen begeleiden. Je wil dat de jongeren de oudere mensen kunnen begeleiden. als een familie een hele gezonde, een gezonde combinatie die de kracht van iedere leeftijd erin houdt. Dus dat is één. En als je dat gaat doen, dan wordt het heel bijzonder en sterk en heel anders. En dat beeld, dat kennen we nog niet. Maar ook dat beeld zou op jouw bedrijf afspelen. Dat klinkt een beetje raar. Ik ga gewoon eventjes nog platter gooien. Hetzelfde als dat jij alleen maar een wit team hebt. Dat is gewoon niet gezond. En als jij ook een gekleurd team hebt, dan zal je beter functioneren. En ook de uitstraling daarvan, ja, zo is het wel, plat gezegd, is veel beter. Als er iemand bij jou komt in je bedrijf en daar zit gewoon een gezond, ja, divers team, dan is er, oké, die bedrijf is lekker bezig. Weet je, houden de gezonde waarden en normen op na. Dus dat is, laat maar zeggen, intern. Maar dan ga ik nog verder. Bijvoorbeeld een hotel. Hoe cool zou het zijn, en dat gaat ook gebeuren, dat je in bijvoorbeeld een heel chic hotel komt en dat daar een vrouw achter de balie zit die gewoon heel erg oud is. Heel erg oud, ik zeg maar. Tussen de 60 en de 80. Die zich kleedt naar de leeftijd. Die gewoon er echte rimpels heeft. Bij wijze van spreken een mooi Chanel pakje aan heeft. Dit gaat het worden. Dus er komen vrouwen die op oudere leeftijd die functie gaan vervullen. Maar ook in een bar. En weet je, op een heleboel plekken. En dat gaat heel, heel, heel aantrekkelijk worden. Daar liggen mogelijkheden. En het is ook fijn voor de maatschappij. Ja, heel simpel gezegd. Dus dit is eigenlijk iets van ook misschien een beetje een vergeten terrein. Weet je, we denken er eigenlijk helemaal niet aan dat de receptioniste ook oud kan zijn. Ja. Dus ja, en, maar dit geldt ook voor de toppen, de toplagen. Dus ik heb het niet alleen over de receptionisten, maar ook de CEO. En bij mannen overigens was dat al heel normaal. Want weet je, degene die al heel veel ervaring hadden, die zaten in de top. Dus er was helemaal niks raars dat iemand oud was en daar een goede functie had. Zo, why not voor vrouwen? Dus dat is één kant van de zaak. En dan ga ik nu een vertaling maken. En in bedrijven. Ik neem een cosmetica bedrijf, maar de gevolgen zijn voor iedere tak anders. En dat is wat ik doe als advies voor bedrijven. Zit je in een heel andere tak, wil je eens kijken wat zijn nou de gevolgen van de belangrijkste trends voor ons? Dan kan ik daar persoonlijk advies op geven. Trainingen doen we veel. Verhalen houden in bedrijven om het team daar bewust van te worden. Dus daar kan je informatie over krijgen op theladyinblue.com. En luister nu naar een verhaal hoe ik dat vertaal in de cosmetica-industrie. Ook hier in 2012 was het volgens mij in Barcelona. Op een hele grote cosmetica-beurs, waar vooral ingrediëntenleveranciers waren, heb ik dit verhaal voor het eerst verteld. Dan moeten jullie je realiseren dat de cosmetica-industrie, de anti-rimpelcremes, was een biljarden-industrie. Maar echt een biljarden-industrie. Dat was op het gebied van de ingrediënten, dus anti-rimpel-ingrediënten, op allerlei soorten, steeds vernieuwender. Dat was echt booming, booming business. En ook de producten. Iedere crème, zelfs de zonnebrand, het was allemaal anti-rimpel. En toen ging ik daar vertellen. Jongens, dat is niet de toekomst. Want het wordt cool to be old. En als het cool to be old wordt, zijn we niet meer gefixeerd op die rimpel. En denken we dus niet van, oh, we willen die rimpel niet. En dus moeten we er iets aan doen. Een rimpel is lelijk. Nee, een rimpel is een onderdeel van de leeftijd. En iedere leeftijd heeft iets. Een puber is uit verhouding. En we gaan toch ook een puber niet veranderen? We zeggen toch ook niet, hey, jouw neus is een rare verhouding. Huppakee, het mes erin. En zo is iedere leeftijd, heeft zijn eigen karakteristiek. En dat gaan we waarderen. En dat gaat ons niet belemmeren. Dat betekent dat het idee dat een crème altijd anti-rimpel is, wat natuurlijk ook helemaal niet de oorsprong van een crème is, een dagcrème bijvoorbeeld, die gaat eruit. En dat betekent dat die anti-rimpelleveranciers moeten gaan nadenken over hun toekomst. Het is nu een melkkoe. Ga daar gerustig mee door, want daar maak jij je geld. En hè, dat is je business. Hartstikke prima. En kijk hoe lang je het kan uitzingen. Maar ben er bewust van dat in de near future dat anders gaat zijn. En dat besef is key. En wat ga je dan doen? Dan ga je zeggen wat ik zei. Dit is onze melkkoe, gaan we rustig mee door. Maar dan ga je kijken, wat gaat er gebeuren als die rimpel wordt geaccepteerd en mensen dus minder anti-rimpelcremes en dus ook die ingrediënten gaan kopen. En dan ga je kijken, wat is mijn core business? Wat doen wij eigenlijk? En wat zijn onze producten? Wat kunnen we daarmee? Wat ligt er misschien nog in research en development? Of wat is een oud product wat we niet meer leveren? En dan ga je kijken, als het cool wordt to be old, als mensen geen anti-rimpelcremes meer gaan kopen, wat willen ze dan? En dat is de volgende vraag. En als jij weet wat ze dan willen, en dat kunnen we dus allemaal voor jullie uitzoeken, hè, dus dan ga je dus verder, wat dan? En dan ga je kijken dat wat dan? Hoe kan ik dat combineren met wat mijn bedrijf goed in is? En die twee leg je over elkaar heen. En daar ga je op anticiperen. Want daar ligt jouw geld. The world after, where is the money? Daar dus.
Where's the money?
En dat ga jij in je strategie, in je productontwikkeling, en de final product ga je erin stoppen en ga je je op prepareren, zodat je gecoverd bent voor als die mensen geen anti-rimpelcrème meer willen. Wat eigenlijk altijd gebeurt is dat mensen het niet willen weten, want ja, zij zijn de kings, zij maken de grote omzet en het is niet zo. En de database die loopt vaak nog door en die ja, zeggen ze van, nou ja, dit is gewoon helemaal niet, want we hebben vorig jaar zoveel verkocht en het jaar daarna zoveel meer, dus wordt het volgend jaar weer zoveel meer. Nou, de London Times heeft ze 2 jaar nadat ik dat heb verteld ook aangehouden. Die zei, de trendguru Antoinette van den Berg, die voorspelde het al. Niemand snapte er iets van. Ze gingen allemaal schreeuwen, alle leveranciers van de crèmes en de ingrediënten. Maar het is wel aan het gebeuren. Want wat is het namelijk? Iets wat nog niet is gebeurd, maar wat je wel kan voorzien, die data weet dat nog niet. Dus daarom is het heel erg belangrijk om goed vooruit te kijken en gewoon open en eerlijk te zeggen, wat gaat dit voor ons betekenen en hoe kunnen we daarop anticiperen? The world after. Dank jullie wel voor het luisteren naar de 6e podcast van The World After, Where is the Money? By The Lady in Blue. Voor meer informatie kunnen jullie naar onze website theladyinblue.com, op zijn Italiaans zonder e op het einde. En natuurlijk ook social media. Instagram @theladyinblue en LinkedIn Antoinette van den Berg. Tot de volgende keer en dank voor het luisteren.
Lady in Blue, what do you do? The world after. Lady